Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters, hier in Heinenoord, het lam voor de vos, vandaag dus de vreugde van de vos. Een tweede preek gaat over het gehuil van de vos en de derde over de streken van de vos. De Heer Jezus heeft al heel wat achter de rug voordat hij het moment bereikt van onze tekst. Is voor Caiaphas geweest en Annas en toen voor het Sanhedrin. En daarna voor Pilatus. Voor het Sanhedrin zweeg hij. Om hen nogthans de kans te geven om toch nog voor hem in het stof te vallen. Op de vraag van Pilatus, wat is waarheid, zweeg hij veelzeggend. Pilatus was immers rechter. Laat hij zelf bepalen wat waarheid is. En nu stuurt Pilatus hem door. Daar moet ik wel wat historische achtergrondinformatie geven. Pilatus is in 26 na de geboorte van Christus weggepromoveerd uit Rome naar de provincie Judea. Dat is een van de lastigste provincies waar veel verzet tegen de Romeinse overheersing was. Met allerlei vechtploegen en zo. U weet wel van Barabbas en nog anderen. En hij was daar procurator of pretor. En daar word je voor onbepaalde tijd benoemd. En die procurator is een gevolmachtigd zaakwaarnemer. Eén, hij int de belastingen via Joodse incassobureaus, de tollenaars, die ook hun eigen zakken weer extra vulden met extra belastingen enzovoort, soms tot wel 4-5-voudig. En aan die tollenaars werden districten verpacht. Twee, voerde hij het bevel over de Romeinse legioenen en garnizoenen die daar gelegerd waren. En ten derde bezat hij de rechtspraak waarbij het lokale recht, het plaatselijke recht, moest toetsen aan het Romeinse recht. Het bepaalt geen makkelijk iets. Dus legeraanvoerder, belastinginner en rechtsspraakbeheerder. Hij is benoemd door keizer Tiberius. Dan moet ik weten dat die Romeinen begrepen van de godsdienst van de Joden geen snars bijna. En ook Pilatus snapte er niks van. Ze vonden het maar lastige, starre, sectarische figuren. In het oog van de Romeinen een soort Amish people met allemaal geheime poespas. Ze geloofden zelfs dat die domme Joden in het heilige der heiligen een ezel aanbaden. Ze weigerden absoluut beelden in hun godsdienst. En ze vonden het dus ook maar cultuurbarbaren, die Romeinen, want die hadden wel heel veel beelden. Pilatus, zijn naam betekent werp, van werpspiesen voorzien. Van werpspiesen voorzien. En de bijnaam was hij die een vilte muts draagt, Pontius Pilatus. Hij was volgens Philo en Flavius Josephus, dat waren geschiedschrijvers, een harde man, onbuigzaam, meedogenloos, trots, overmoedig en zelfingenomen. Nou, dat is nog niet bepaald een leuke karakterschets. En de verhouding van deze liberale hoogcultuur Romein met de Joden was heel slecht. Hij verafschuwde hen uit de grond van zijn hart. We zouden zeggen, hij heeft een grondige hekel aan hem, om maar geen slechtere woord te gebruiken. En heeft veel conflicten gehad. Ik noem er u twee. De verhouding van Pilatus en de Joden even tekenen. De stadhouders voor hem waren zo wijs en tactvol om nooit de standaard van het Romeinse leger, zo'n vlag, weet u wel, versierd met een arend of adelaar, van wie had Hitler dat dan, hè? Of met een buste van de keizer, om die binnen Jeruzalem te brengen. Daar begonnen ze niet aan, dat levert alleen maar ellende op. Maar die Farizeese naleving van dat tweede gebod was veel te streng. Pilatus juist, die om ze te treiteren, traineerde ze door ze stiekem in de nacht in Jeruzalem te brengen en daar die standaarden op te laten richten en die bustes van de keizer neer te zetten. En de Joden werden wakker en schrokken van dat hele gebeuren en zijn toen in een machtige protestoptochten gegaan naar Caesarea. Dat lijkt heel actueel toch, hè? Naar de procurator, naar Pilatus. En ze vroegen daar om verwijdering van die dingen. Pilatus liet er eerst 5 dagen wachten. Het dreigde toen hen te omsingelen en te doden als ze niet rustig teruggingen. De Joden weken niet en wierpen zich voor die soldaten neer, ontbloten hun halzen en zeiden liever te willen sterven dan dat ze weg zouden gaan. Pilatus raakte toen danig in de war en heeft toen uiteindelijk maar die standaarden en die busten weg laten halen. Op een ander moment, tweede voorbeeld, liet hij een waterleiding naar Jeruzalem aanleggen. Maar hij dacht, ja, daar gaan we niet onze Romeinse centen aan besteden. Dat moeten die Joden zelf maar betalen. En toen heeft hij zomaar zonder overleg, heel eenvoudig, dat geld uit de schatkist van de tempel genomen. En opnieuw een enorm protest bij de Joden. Ze eisten een stopzetting van het werk en teruggave van die gestolen tempelgelden. Pilatus liet die opstandelingen omsingelen. En velen werden met stokken gedood. Een verschrikkelijke slechte verhouding dus. Pontius Pilatus en de Joden. Hij was ten diepste ook nog eens een lafaard, bang voor zijn eigen hachie. En ook bang voor de Joden die hem natuurlijk kapot konden maken bij de keizer. Waar hij al niet zo meer goed in een goed blaadje stond. Hij functioneerde dan ook heel erg labiel, zo de wind waait, waait mijn jasje. En daar staat dan het Sanhedrin, een hele belangrijke factor in die dagen. Politiek ook gezien en religieus. En dan staan ze daar met die Jezus van Nazareth. Voor Pilatus een arme godsdienstfanaticus. Een of andere sectarische dwaas. En ze willen dat hij hem doodt. Maar ja, om zo'n domme man nou des doods schuldig te verklaren, ja, dat gunde hij die halve gare Joden niet. En bovendien, dat was in conflict met het Romeinse recht natuurlijk. Ja, die dwaas noemde zich koning der Joden. Nou ja, so what. Maar hij was pacifist, anti-geweld, had helemaal geen leger of zo, er was niks, geen sprake van een opstand. Nee, het stelde niks voor, maar ja, toch, ja, stel hè, Pilatus, stel dat ze de keizer lieten weten dat hij een oproerling die koning wilde worden had vrijgelaten. Nou, dan kon hij het wel schudden. Dat was politieke zelfmoord, wat nu, laten lopen. En die gehate Sanhedristen een loer draaien. Of die arme ziel laten doden. Dilemma, Pilatus, speerwerper. En hij wikt en hij weegt en eigenlijk vindt hij het onzin en dan doet hij toch iets. Waaruit blijkt dat hij toch het recht voor de angst voor de Joden laat gelden. Want hij zegt, ik acht die man toch echt niet schuldig. Maar het Sanhedrin wordt nog nijdiger. En ze stapelen beschuldiging op beschuldiging. Wat, meneer Pilatus, onschuldig? Man, heel het volk ruit hij op. Hij heeft zelf Judea op stalte gezet sinds die begonnen is in Galilea. Ping! Wat zegt u? Galilea. Ping! Dat is een escape misschien. Bent u Galileër? Of Jezus heeft geantwoord, weet ik niet. Hij is er wel achter gekomen en hij werd overtuigd dat hij van Galilea kwam. Kwam dat even goed uit? Want over Galilea regeerde Herodes Antipas. Over die provincie. En zo kon hij die Jezus keurig daarheen sturen, zeker nu die Herodes ook in Jeruzalem was. Een gematigde Jodenkoning, om het Paschafeest bij te wonen. En dan ontstaat er een belangrijk intermezzo. Bovendien kan ik dan bij die man Herodes, met wie die eigenlijk in vijandschap leefde, kan ik daar ook weer in een goed blaadje komen, door hem de eer te geven, hè? En hij stuurt het hele stelletje een eentje verderop naar het paleis van de Maccabeën, vlak bij de residentie van de hoge priester. En Caiaphas en Annas. En daar had Herodes zijn hofhouding en hij verbleef daar tijdens zijn bezoek aan Jeruzalem. Eén, hij is er mooi vanaf. Twee, politiek een hele slimme zet. Goed blaadje bij Herodes. Want Herodes vindt dat Pilatus de Joden te veel veracht. Bovendien waren er door Pilatus ook nog eens onbeschaamd Galileërs vermoord in de tempel. Ten derde, er waren steeds conflicten over wie nu in bepaalde gevallen de baas was, Pilatus of Herodes. En dan de wet, het zogenaamd Forum Domicilii, waarin staat dat iemand berecht kon worden A in de geboorteplaats, B in de woonplaats en C op de plaats van de misdaad. En ten vierde kan die ook wel gedacht hebben, als Herodes hem nou ook onschuldig verklaart, net als ik, dan snoeren we die Joden wel de mond, dan sterft het een langzame dood, die hele Jezusgeschiedenis. Zo gezegd, zo gedaan. Dan gaan ze naar Herodes Antipas. En dan staat er, dan komt onze tekst, dat Herodes, toen hij Jezus zag, erg blij was, staat er, buitengemeen verblijd, zeer verheugd. Hij was zo akelig blij toen hij Jezus zag. Oké, wie is die Herodes Antipas eigenlijk? Hij is een van de zonen van Herodes de Grote. Dat was die vredetiran en geesteszieke man van de kinderenmoord in Bethlehem. Herodes de Grote is gestorven. Gaf aan zijn eerste zoon Filippus het gebied ten zuiden van Damascus en Bethania. Hij gaf aan zo'n twee, Herodes Antipas, Galilea en Perea. En die kreeg als titel tetrach of viervorst. En hij gaf aan zijn derde zoon, Archelaus, Judea en Samaria. Zo had het huis van Herodes in die drie zonen over dat gehele gebied de touwtjes in handen. Maar in 6 na Christus kwamen de Romeinen. En die hebben Archelaus afgezet over Judea en Samaria. En die hebben daar een Romeinse provincie van gemaakt. En die onder het bewind van de stadhouder gezet. En dat was Pontius Pilatus natuurlijk. Dus terwijl Herodes Antipas nog heerste over Galilea Perea, was Pontius Pilatus stadhouder over Judea Samaria. Hij was een ander man dan zijn vader. Niet zo meedogenloos. Eigenlijk een egoïstische slappeling die leefde in weelde zingenot, machtige feesten met heel veel eten en drinken en dansen. En had een paleis met beelden, een stadion, een schouwburg, heeft 3 steden heropgebouwd. Was aanvankelijk, die Herodes Antipas, door zijn huwelijk pro-Arabisch. Maar is gescheiden en hertrouwd met zijn nicht en zijn schoonzus Herodias. En die vrouw speelt een cruciale rol in zijn leven. Herodes Antipas dus een prachtlievende man. Die een zware belastingdruk op het volk legde om zijn feesten en partijen te kunnen betalen. En die er ook een seksueel uit de mate labiel leven op nahield. Waarom was hij nou zo blij? Dat is de clue. Daarachter gaat een hele lijdenshistorie schuil. Een diep innerlijk zielsconflict. Die Herodes Antipas heeft Johannes de Doper goed gekend. Het waren zelfs een soort soulmates. En toen hij namelijk zijn eerste vrouw had verstoten, toen hadden ze al veel contact met elkaar. Maar toen hij zijn eerste vrouw had weggestuurd vanwege zijn overspelige relatie met Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, is Johannes de Doper naar Herodes gegaan en die heeft gezegd, moet je niet doen. Koning, sire, u geeft een slecht voorbeeld, dat mag u niet doen. Heere God heeft dat verboden. En dan gebeurt het, die Herodias, ik zou bijna zeggen dat serpent, dat wordt... Die wordt letterlijk des duivels, van de duivel. Want ze merkte dat Herodes door Johannes beïnvloed werd. Hij sprak graag met hem, vond hem een rechtvaardig en heilig man. En het werd steeds closer en van Herodes geldt bijna bewogen, bijna bewogen, bijna bekeerd. En allerlei zaken die ze met elkaar bespraken, bracht hij in praktijk en hij kreeg steeds meer invloed. Die Johannes de Doper en Herodias, die dacht, dit gaat niet goed. Dat is een bedreiging voor ons huwelijk en voor mijn rijkdom en mijn positie. Never! En ze werd zo vervuld met haat tegen die Johannes de Doper, dat ze een gelegenheid zocht om hem te doden. En ze heeft er ook voor gezorgd dat hij door Herodes gevangen werd gezet. Maar ze bereikte het tegendeel, want de invloed van Johannes de Doper werd juist steeds sterker en groter op Herodes. En toen was het dan een kwade dag, een goede dag, nee, een kwade dag. En dat was een verjaardag, Herodes werd jarig. En dan werd er weer zo'n enorm feest gevierd. Voor alle belangrijke politici, voor de elite. Een party met eten en drinken en zangen en muziek en buikdanseressen. Hè? En veel seks. En daar liet Herodias haar prachtige dochter Salome dansen. En dat deed ze zo bekoorlijk en verleidelijk dat alle mannen het hoofd op hol werd gebracht. En Herodes zwol van trots en grootserigheid. En allemaal in, denk ik, een wat redelijk benevelde toestand. En hij riep op een gegeven moment in die grootheidswaan, eis maar wat je wilt, ik zal het je geven. De verjaardag van Herodes. Aanslag van Satan. En die haar dochter in haar macht hebben, zij eist het hoofd van Johannes de Doper. Nu rook ze haar kans. En dan staat er zo aangrijpend en de koning zeer bedroefd geworden zijnde. Tegenover de tekst zeer verheugd. Zeer bedroefd. Wilde het niet afslaan. Maar wat heeft hij het er moeilijk mee gehad? Wat een trieste figuur die Herodes. Wat een zielige vertoning. Bijna bevriend met Johannes de Doper. Maar eigen eer, angst voor zijn vrouw en voor die mensen daar allemaal. En bang om af te gaan bij die gasten. Hij laat de scherprechter gaan en het hoofd van Johannes de Doper wordt gebracht op een schotel. Hangt een portret van, dat is het enige wat ik ooit gezien heb in de consistorie van de gemeente, hervormde gemeente van Bodegraven. Toen ik daar beroepen ben, zag ik het voor het eerst. Onvergetelijk. Daar komt hij. En ze geeft het aan Herodias als zijn dochter en die geeft het weer aan haar vader. En die vader geeft het aan die dochter. Dankjewel, pa. En nog hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. Herodes Antipas, u vraagt wie dat was? Een geplaagd geweten. Een steeds maar rondwarende angst. Een schreeuwende ziel en tegelijk een versmoord innerlijk. En overal waar hij ging, hoorde hij die stem, bekeert u, koning Herodes, bekeert u toch, val Jezus te voet. En overal zag hij die ogen van Johannes de Doper. Hij kreeg ze niet uit zijn hoofd. Die doper, die spookte door zijn bestaan en achtervolgde hem als een kwaaie genius, als een levende, onverzoende schuld. Ach, Herodes, dat vervaagt langzaam maar zeker in de loop van de tijd. Feesten, zingenot, parties, je geweten roest wel even dicht. Totdat Jezus door het land gaat. En Herodes het evangelie hoort, wat er gebeurt hoort. Zieken genezen, overal in de naam van Jezus werden wonderen verricht. En zijn naam was op ieders lip en dat begon al in Galilea in zijn gebied. En zijn geweten ontwaakt weer. Wie is dat dan, die Jezus? Die vreemdeling uit Galilea en de een, Herodes zelf zegt, ze geloofde toen in reïncarnatie. Herodes zegt, het is Johannes de Doper, mijn wraakengel, gereïncarneerd. En de ander zegt, het is Elia. Gereïncarneerd, die terug zou komen, de profeet, en weer een ander zegt, het is een profeet, of het is een van de oude profeten. En hij werd twijfelmoedig, ja, dan zeg ik het maar, dat is een understatement, hij werd doodsbang, doodsbenauwd, hoe kan dat nu, ik heb hem toch laten onthoofden, dat kan immers niet. En in zijn dromen ziet hij die wraakengel uit het dodenrijk op zich afkomen met het zwaard in de hand. Nou gaat jouw hoofd eraf. Hij voelde zijn wurgende greep om zijn hals. En hij werd wakker, badend in het zweet. Nee, nee, nee. Wie is die Jezus? Ik wil hem zien, ik moet hem zien. Wat een bijzonder mensenkind. En als hij van Jezus hoort, ziet hij steeds achter hem in gedachten de schim van Johannes, martelaar, doper. Hij wordt er bijna gek van en hij spreekt erover met zijn hofhouding. Dat is Johannes de Doper, die is opgestaan. Daarom werken die krachten in hem en hij wordt verteerd door een mengeling van angst en vrees en brandende nieuwsgierigheid. Dat woord van God gaat door. Zou het waar zijn? Een geplaagd geweten vindt nooit rust. Tot het in Christus rust. En hij moest zekerheid hebben. Hij moest er vanaf. En hij zegt tegen die fariseeën op een gegeven moment. Ik ga zelf er niet heen. Dat doet hij niet. Dat is ook al veelzeggend. Maar zeg hem maar. Zoek hem maar op die Jezus. Zeg maar dat ik hem wil doden. Misschien vlucht hij wel, dan zijn jullie die gevaarlijke dwaas kwijt en dan ben ik er ook van verlost, dacht hij bij zichzelf. Intimidatie, dreiging, maar al is Herodes nog zo snel, de waarheid, Jezus achterhaalt hem wel. Nee, niet vluchten. En ook niet bang. En let dan op het antwoord van het Lam van God. Gaat heen en zegt dien vos, die sluwerik, die valserik, dat roofdier, die moordenaar van Johannes. Zeg die vos, ik drijf duivelen uit, ik volbreng genezingen. Heden en morgen en op de derde dag word ik volleindigd. En het is bovendien nodig dat ik heden en morgen en op de volgende dag op reis ben. Omdat het toch niet aangaat dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Dat is een mashaal, een raadselspreuk. En in dat woord zegt die vos, ik heb je helemaal door, Herodes. Die vos. En hij doet hetzelfde als Johannes de Doper. Hij noemt zich profeet. Zou die nou toch. Johannes Redivivus. Cynisch. Ironisch. Maar deze doper. Die doopt met vuur en geest. Met water en geest. Is niet bang. Is koninklijk zelfverzekerd. En Jezus dwingt Herodes als het ware om hem te volgen. Geen wonder dat Herodes in Jeruzalem was. Ja, als Edomiet en koning vierde hij het Pascha mee. En populariteit kan geen kwaad. Maar zou hij daar niet zijn veel meer getrokken door die magnetische woorden van Jezus dat de profeet in Jeruzalem gedood wordt. Jeruzalem dat de profeten dood. Zo lokt hij als het ware Herodes naar Jeruzalem. En dan, plots, daar staat hij. Geboeid, gebonden, geslagen en afgebeuld met holle ogen en een bebloed lichaam, gegeeseld, bleke wangen. Totaal onverwachts, plotseling gestuurd. Daar staat de leugen tegenover de waarheid. Daar staat de vos tegenover het lam. De moordenaar tegenover de martelaar. En blij dat Herodes is. Blij dat hij is. Ook om de eer die Pilatus hem aandeed natuurlijk, maar bovenal hier en hier. Want die man, die Jezus, is Johannes de Doper niet. Het is hem niet. Het is niet de wraakengel die zijn kop laat rollen. Het is niet de man die hij vermoord heeft en de doodsangst valt totaal onverwachts van hem af. De paniek loopt uit zijn lijf. Oh, hij kon die wonderlijke vreemde dwaas, die Galileer, wel om de hals vallen en zoenen. Let op de vreugde van de vos. Hij was zeer verblijd. Uitzinnig van vreugde. Ik hoop dat u nou een beetje de achtergrond begrijpt. Hoera, hoera, deze man is niet zijn rechter, maar zijn redder. Zijn gelukkigmaker, die hem eindelijk rust geeft, rust mijn ziel. Ja. Daar staat de leidende borg en daar staat de blijde vos. Dan ga ik naar een end. Wat een dodelijke vreugde, mensen. Wat een helse blijdschap. Want de Heer Jezus is hier niet meer dan de zuster van Herodes geweten. Dat is niet meer dan valse rust. Zie je die lach op Herodes gelaat? Let op hoor. Let op, het is vossenvreugde. Ego-blijdschap. Denkt hij eindelijk van het spookbeeld van Johannes de Doper verlost te zijn? Ach Herodes. Was het maar waar dat het zong in je ziel wat blijdschap smaakt, mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, was het maar waar. Ach Herodes, was het maar vreugde om het heil en de vergeving en de verzoening die Jezus brengt. Och Herodes, was het maar de verheuging om het zien van de koning en al zijn schoonheid. Om je Jezus, je liefste, je bruidegom, je schat. Och Herodes, was het maar vreugde om de liefde van God vlees geworden in mijn Jezus. Je denkt van de doper verlost te zijn. Meer dan de doper is hier. Bent u, ben jij blij met Jezus, de lijdende Jezus, de gekruiste Jezus. Is dat mijn koning? Ja, dat is mijn koning, verhoogd en verheerlijkt. Ik vind de lijdende tijd altijd de mooiste tijd van het jaar. Hoe kan je Jezus mooier zien dan hangend aan het kruis? Zijn troon. En ons allemaal zalig maken. Laat het zijn dat hij het is. Rust mijn ziel, o God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Zie hoe alles hier verandert. Maar hij zelf verandert niet. Vallen we die grote doper te voet telkens opnieuw. Ook al gaat de hele wereld uit de kerk weg. En als er iedereen dat het onzin is. En dan lachen ze ons uit. Dat we zeggen. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Die voor mij u hebt gegeven. In de bangste zielenood. Om van kruis en bitter lijden. Mij verlorene te bevrijden. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer, want de vreugde van de vos is dodelijk, eeuwig, maar de vreugde om het lam voert ten eeuwige leven, geloof dat evangelie, en laat je er levenslang en stervensdiep door troosten, lof zij u. Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en eeuwig. Maranatha, kom, Heer Jezus. Amen.